Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog 3 keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard, zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Zoetermeer. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering is Boban Braspenning te gast, cabaretier.
Alleen ik heb wel de hele nacht niet doorgeslapen. Want ik dacht wel van, wat is er nou allemaal gebeurd? Ik snap het niet.
Boban is naast cabaretier ook nog afgestudeerd econoom en ethicus. En hij schreef zelfs een kinderboek over banken. Boban won de jury en publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival. En toert inmiddels met een avondvullende voorstelling door het hele land. We namen deze aflevering op in de backstage van het Posttheater in Arnhem. Dus dankjewel, Posttheater in Arnhem. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Boban Braspenning. We zitten in de backstage van het Posttheater in Arnhem. En ik heb eindelijk eens nu iemand gewoon voor me op een sofa. Dat voelt heel erg zoals het hoort om dan op te biechten wat er allemaal mis is gegaan.
Ja, precies. Ik krijg wel een beetje Freud feelings hierbij. Dat ik denk van, ik ga hier zitten en al mijn trauma's
alle,
over jouw
alle
oud.
Alle trauma's gooien, mogen eruit. Alles, alle rampen. Want even bij het begin, want we hebben elkaar de afgelopen week, het is nu preview seizoen.
Ja.
We hebben elkaar de afgelopen week volgens mij, ik heb jou vaker gezien dan dat ik mijn vrouw en mijn dochter heb gezien. We hebben echt 5 op rij samen gedaan. En vanavond weer. En ik zeg elke keer tegen het publiek. Oh, en hij heeft Groningen Studenten Cabaret Festival gewonnen. Wanneer was dat?
Oh, dat was in 2021.
Okay,
dus okay. Dat is nog 2 jaar geleden.
Ja, dus dat is net, zeker met corona ertussen. Hoe lang was jij daarvoor al bezig?
Nou, niet zo heel erg lang. Het is eigenlijk, daarvoor was ik wel in een bandje, studentenbandje, maakte allemaal liedjes. En dat ging op een gegeven moment wel lekker. Maar toen ging ik aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival meedoen.
Ja.
Toen een halve finale gehaald. En dat was gewoon een beetje, weet ik veel, gewoon met best wel veel geluk dat ik zo ver kwam. En toen daarna heb ik aan het Groninger Studentencabaretfestival meegedaan. En die won ik toen. Dus sinds wanneer echt serieuze poging aan het wagen. Ik denk ook zo'n 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden, zoiets.
Ja.
Ja.
En als je in 21 mee hebt gedaan aan een festival, was het überhaupt in zalen met publiek? Of was dat de rare video-variant?
Nou ja, daar kom ik zo meteen nog wel een keertje op. Want daar heb ik ook nog wel een leuk verhaal over. Maar ik heb er eigenlijk verrassend veel geluk mee gehad. Met al die lockdowns. En kijk, want ik speelde eigenlijk gelijk voor uitverkochte zalen.
Ja,
nou, ik bedoel 30 man. Dat was eigenlijk wel een luxe instapper. Nee, maar het was ook gewoon, ik had echt best wel veel geluk gehad. Want het ging eigenlijk allemaal een beetje door die lockdowns heen. En omdat ik net was begonnen, het AKF was toen uitgesteld. En had ik eigenlijk ook best wel veel geluk mee. Want daardoor had ik veel meer tijd om me te ontwikkelen.
Ja.
Dus ik had eigenlijk heel veel geluk. En we hebben eigenlijk bijna niks hoeven cancelen.
Okay.
Dus ja, het is wonderbaarlijk hoe het gegaan is. Maar zo.
Ja, nou ja, over al dat geluk gaan we het niet hebben.
Nee.
Hoef ik niks aan te weten.
Nee,
leuk
dat
voor
is
je,
interessant.
Maar boeien.
Ja.
Want daar ben ik dan wel benieuwd naar, want je zat in een bandje.
Ja.
Ik heb ook heel lang in een bandje gespeeld. Dan begin je in je eentje. Dat heeft allerlei voordelen.
Ja.
Dus ik vond het allerlei voordelen hebben dat ik niet na afloop nog achter een bassist en een drummer aan moest om te zorgen dat zij hun shit ook gingen opruimen.
Ja.
Maar ook sta je opeens wel heel erg in je eentje op het podium.
Ja.
Weet je nog een eerste keer te herinneren dat je dacht, oh kut, nu moet het allemaal van mij.
Ja, nou zeker. Ik wist gewoon nog heel goed. Ik wist heel goed wat ik met die liedjes wilde doen. Dus dat ging heel goed. Dus ik ging gewoon die liedjes doen. En toen deed ik bijvoorbeeld mee aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En ik wist gewoon echt werkelijk niet wat ik tussendoor moest zeggen. Dus wat ik toen deed, is, ik deed gewoon zo minimaal mogelijk. Ik maakte twee opmerkingen. Er waren dan twee leuke opmerkingen. En ik ging door naar het volgende liedje. Waardoor de jury ook dacht, wat is dit? Weet je wel, dat komt met een soort van... Het waren allemaal goede liedjes. Dus goede liedjes en dan zegt hij niks. En dan gaat een andere goede liedje. Dus dat was wel ja, heel grappig. Maar ik dacht ook, ja, ik wist gewoon echt niet wat ik daar tussendoor moest vertellen, joh. Ik denk, ja, ik heb die liedjes gemaakt. Die ga ik maar doen. En later heb ik eigenlijk geleerd om de boel een beetje aan elkaar te lullen, zeg maar. Althans, ik dacht eerst dat dat dus gewoon aan elkaar lullen was. En dan kom je erachter, dat is helemaal niet zo.
Want
dat is gewoon echt ook gewoon keihard repeteren en zo.
Precies, dus, ja. Jij maakt best wel klassiek cabaret. Want het is gewoon conferenceliedje, zeg maar. Of conferentie.
Ja. Van wat jij er tot nu toe van hebt gezien.
Ik heb een preview gezien van...
Nee, maar dat klopt wel. Dat heb je al
vrij korte duur. Maar daar is wat er tussen de liedjes door gebeurt ook best wel... Best wel belangrijk voor het programma.
Ja, ja zeker.
Maar wat je zei, weet je, dan begin je met een opmerking. Nou, die valt dan goed. Dan ga je door. Dat de jury denkt, oké, wat is dit? Maar heb je dan ook gehad dat je denkt, maar er moet meer tussendoor. Dat je wel gewoon jezelf verliest en dan ontdekt. dit moet ik ook gewoon misschien even uitwerken en repeteren.
Zeker, ja. Nou, eerst was het gewoon bek vol tanden. En gewoon niet weten wat ik doe. Dus ik maak maar gewoon twee opmerkingen. En daarna was het gewoon van, oké, iedereen zit maar gewoon wat te vertellen. Dus ik ga ook maar wat lullen. Maar ja, als ik slap ga lullen, dan gaat het zo nergens naartoe. Weet je wel? Dus als je er wel geen idee hebt. Als je wel een idee hebt, dan kan dat beter. Dus ik heb ook wel een paar keer gehad dat ik echt dacht, wat zeg ik nu? Wat ben ik nu in godshemelsnaam aan het zeggen? En dan voel je, maar dan kom je er ook weer achter dat er een soort van Brigitte Kaandorp stijl van kan maken. Maar dat is allemaal wat je gaandeweg leert. Maar ik dacht echt vaak, ik was blij dat ik weer bij het volgende liedje
maar
was.
Dat,
zeg
dat is
maar.
Ook het gevaar, want Brigitte Kaandorp heeft natuurlijk heel goed die uitstraling. Ja. Maar die weet ook donders goed wat
precies,
ze zelf
want je denkt dat zij dat zeg maar ook gewoon maar vallenderwijs doet. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo bij haar.
En,
dus dat
en
is...
zijn er shows geweest waarbij jij dacht, wat ben ik allemaal aan het vertellen? En dat je de zaal in kijkt, nou dan een uitverkochte zaal met 30 man. Maar ook daar 30 man ziet kijken en denkt, gast, waar heb je het over?
Waar heb je het over? Ja, nou, ik had het geluk dat die liedjes altijd wel goed werkten. Maar ik kan me één keer herinneren, ik heb best wel ook wel een kritisch programma naar mensen die rijk zijn.
Mm-hmm.
Dus in één keer toen zat ik in het Tapas Theater. Dus dat was een klein theatertje natuurlijk in Amsterdam, waar je dus hapjes kunt eten en naartoe kunt gaan.
En voor de duidelijkheid, je zegt klein theater. Als je nu het beeld hebt van een klein theater, nog kleiner.
Ja.
Nee, nog kleiner. Ja. Nog 20 man.
Het is zo klein dat ze het niet eens zouden verhuren op de woningmarkt in Amsterdam. Zo klein is het, zegt. Nou ja, dat is ook weer overdreven, maar...
Vier ruimtes van 8 vierkante meter.
Ja, oké, goed, 3 ton. Ja, je hebt ook gelijk. Nee, maar het is inderdaad heel klein. En als je daar bent, ja, dat is intiem. En ik had dus best wel een kritisch programma op mensen op geld. En na afloop kwam zo'n hele dikke kakker. En die voelde zich zo erg aangesproken dat hij zei, dit is geen cabaret wat jij hier maakt. Dit is geen cabaret. Nee, ik kom hier om te lachen. Ik kom hier niet op politieke statements. Dit is geen cabaret. Dus ja, ik vond het wel grappig. Ik denk, nou wel, oké. Hoe denkt de rest van de zaal erover? Weet
maar wat zeg je dan?
Maar ook tijdens de show, hè? Dus hij begon, dit is geen cabaret. Dus ik dacht, pardon. En die andere mensen, dat waren een beetje, juppen. Dus die begrepen het wat meer of zo dan deze gasten. Dus het was ook, die voelden zich daardoor een beetje bezwaard. Zei eentje, misschien dat van die boomers, dat ze allemaal dood moeten. Dat had je misschien wat minder hoeven zeggen en zo.
Maar hoe ga je hiermee om in een show? Want ik bedoel, we doen een beetje lachen. Het zijn 20 man. Het is weer een hele leuke plek. Ja. Ze zijn nu verhuisd. Het heet anders, maar het principe is hetzelfde.
En toen konden er dus was in de lockdown. Dus toen konden er volgens mij 5 in.
Jezus.
We waren met z'n 5, ja.
Oh, maar waar?
Was ik even vergeten erbij te vertellen.
Klein detail.
Ja.
Maar hoe ga je verder? Want in zo'n klein gezelschap... Kijk, vanavond staan we hier in het Posttheater. Dat is een zaal, daar kan 220 man in. Ja. Als dan één iemand dat zegt... En dan voel je ook wel of de rest van de zaal met je mee is of niet. Ja. Dan kan je het een beetje uitspelen. Dit is gewoon een veredelde huiskamer waar je in staat. Ja, en als iemand iets zegt, dan ligt de hele show op zijn gat.
Ja, ja nou ja, kijk, ja, in het begin dacht ik ook, wat gebeurt hier? Maar aan de andere kant denk ik, Ik heb denk ik het soort van het geluk dat ik het ook altijd wel weer grappig vind als er zoiets gebeurt. Dat ik denk, ik ben
maar,
de rest
maar weet je
over
nog
denk,
wat je zei? Of
ik
werd
heb
het
eigenlijk geen idee. Ja, nou, het werd een soort rare groepsdiscussie waar die ene gast eigenlijk een boel een beetje probeerde te tempen. En zei van, had dat wel wat minder gekund, maar nu kunnen we wel weer door, toch? Dus die dacht, ik haal de angel eruit, weet je. Achteraf had ik daar liever in willen vroeten, maar dat heb ik niet gedaan. Maar zoiets is te gaan. Ik weet het niet meer helemaal. Maar
weet je het einde nog van die show.
Nou, ik weet wel dat ze bij het Tapas Theater, daar wilden ze altijd een toegankelijk cabaret.
Ja.
En ik had een beetje kritisch en die man die was een beetje aan het klagen. Dus sindsdien mocht ik nooit meer naar het Tapas Theater.
Maar
ik vond het een beetje overdreven eigenlijk allemaal hoor. Ik denk als je erbij was, viel het allemaal mee. Ik denk dat die man zich gewoon met zijn 3 sloepen en 5 huizen in Amsterdam gewoon iets te veel aangesproken voelde.
Ja.
En ik denk dat dat bij zijn nieuwe vrouwtje, die volgens mij ook mee was, dat er niet zo lekker in ging. Dus dat hij er even voor zichzelf op moest komen. Dat is mijn lezing ervan. Dus, maar ik vond het wel grappig eigenlijk. Dus,
Ik vind in dit verhaal heel grappig dat jij het niet hij degene bent die vrouwtje zegt. Maar...
ja. Nou ja, dat zou hij kunnen zeggen bedoel ik. Hè. Zo'n type was het.
Precies. Maar de reden dat ik vraag naar het einde van de show. Dit Tapas Theater, het zijn gewoon kleine hokjes.
Ja.
Dat heb je vaker in Amsterdam. Gewoon één pand met kleine hokjes waarin één zelfstandige probeert een paar euro's te verdienen. Ja. Door een paar mensen een leuke avond te bezorgen. Ja. Met dikke zweterige mannen. Goed, je snapt het beeld. Maar er zijn geen coulissen. Je kan niet af. Dus dan rond je de voorstelling af. In principe met een mooi lied aan het einde of een eindrap of weet ik wat. Is met 5 man ook al minder aan de hand. Dan heb je dit gehad. En dan moeten die mensen langs jou de deur uit.
Ja,
weer naar boven
raar.
Om nog een hapje te gaan eten.
Ja, dat is altijd sowieso heel raar. Maar dan denk je van, nou, ik hoop dat jullie het leuk hadden. Vond je het leuk? Fijn, oké. Okay. Niet leuk? Ook, nou ja, dat kan natuurlijk. Ja, doei. Weet je wel. Ik heb geen idee.
Dat is afgelopen week ook wel opgevallen. Jij gaat volgens mij wel elke keer gewoon vol enthousiasme de foyer in en met mensen praten.
Ja, maar ik vind het ook echt heel leuk. Ja, ik heb zoiets van, ik denk, ja... Ik zie cabaret, er is een bak met mensen die is gekomen om een avondje te lachen met elkaar. En ik vind het dan, ik heb dan geen zin om die mensen dan op het podium te negeren, zeg maar.
Ja.
Dus dat hoort er voor mij bij. Maar ik denk ook na afloop, dus ik vind het ook gewoon oprecht leuk. Want ik denk, en ik vind het gewoon leuk om te horen hoe ze het vonden. Ik vind het ook leuk, je verkoopt er natuurlijk ook mee. Dus dat helpt ook.
Het is heel goed en het is ook deels... jaloezie, dat ik denk, oh jezus, jij loopt gewoon... Ja, hallo.
Het kost me wel veel energie, hoor. Dus ik moet er soms een beetje mee oppassen, merk ik. Maar merk het gewoon dat ik het echt leuk vind. En gek genoeg, je krijgt zoveel terug van het publiek... dat ik eigenlijk heel veel inspiratie daar altijd op doe. Want dan maken ze weer een opmerking. Dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wel een geinige opmerking. Of dan ga ik daar eens op doordenken. En denk ik, oh, dat zou ik best wel eens mee kunnen nemen.
Ja.
Of je wordt ook weer handiger erin, weet je.
Dat is ook absoluut. Krijg jij ook de goed bedoelde complimenten? Want dat is op zich in de podcast ook wel vaker ter sprake gekomen. Dat mensen achteraf soms shit tegen je zeggen. Dat je denkt, je bedoelt dit vast heel aardig. Maar wat je nu zegt is in de kern echt gewoon een hele nare opmerking.
Nou ja, moet ik even denken. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3.
Als ze er niet zijn, zijn ze er niet, hoor.
Nee, volgens mij zijn ze er niet echt.
Of zit daar ook bij in dat je zo makkelijk kan praten... dat het ook iets is wat je makkelijk van je af kan laten glijden?
Ik denk dat het ook is. Maar ik heb natuurlijk een liedje over boomers... waar ik een doodsverwensing heb... omdat daarmee de woningnood zou worden opgelost, onder andere. En eigenlijk elke problematiek die er nu speelt... zou eigenlijk daarmee opgelost
nog
zijn.
Nog 30 jaar en we lachen echt om de woningnood.
Ja. Precies.
Alleen waar moeten we al die kisten kwijt?
Ja, dat heb ik geen idee. In het Tapas Theater, zullen we dat doen? Nee, maar... dus die zeggen wel van... Nou, ik ben geen boomer, hoor. Of ik hoef nog niet dood. Wanneer ben je nou eigenlijk een boomer? En dat soort dingen, dat krijg ik altijd zo vaak. Daar word ik soms wel een beetje kriebelig van. Dat ik denk, daar gaan we weer. En dat is altijd het moment, moet je altijd voor oppassen. Dat eerst is het leuk om even de eerste reacties... en even je hoofd laten zien. Denk ook, zou ik denk ik ook leuk vinden als ik naar een show ga... dat je even met iemand kunt praten. Maar er komt altijd het moment, dat is gevaarlijk... dat mensen denken, oh ja, nu kan ik ook wel iets... over mijn eigen leven aan jou te gaan vertellen. Zoals ook laatst, iemand gaat natuurlijk over woningnood... en die ging helemaal vertellen dat er... in Budel helemaal geen huis meer te krijgen is... omdat er heel veel statushouders natuurlijk alle woningen inpikken. En dan helemaal denken dat ik aan haar kant stond. Dus dat ik echt helemaal... Dan weet je echt niet wat je moet doen. Gelukkig zei iemand anders... nou, ik zou zelf ook geen statushouder willen zijn. En toen zeg ik, nou, ik ga even naar het volgende tafeltje. Doei.
Oh, ja. Het is sowieso een onderwerp waar ik altijd van alles over te zeggen heb. Maar als het daadwerkelijk mensen... en het ook gewoon zo vol overtuiging... ik ben ook altijd flabbergasted. Ja. Wauw, sta je dit nu serieus? Yes, hardop?
Zeg, ja.
Maar dat is inderdaad natuurlijk... zeker ook met previews. En je doet een nummer als... alle boomers moeten dood.
Hmm.
Er zitten vaak, bovengemiddeld vaak... boomers in de zaal.
Ja.
Is er ook nog nooit eentje... Nou ja, je hebt dan die ene man in Tapas Theater. Maar ook nooit tijdens een show eentje die opgestaan is? Of,
Nee, nou, ik heb wel eens een keer dat het voor bejaarden of zo. En dat is altijd een subtiel verschil tussen wat mensen die wat ouder zijn. Die kunnen het eigenlijk, die zien de humor de meeste wel van in. En die begrijpen het ongeveer wel. Maar als je echt tegen de bejaarden aan hebt, dan is die dood natuurlijk wat dichterbij. En dus dan merk je dat het wat intenser wordt beleefd. Dus dan denken ze zo van, nou, ik hoef nog niet dood hoor. Nee, en er is al zoveel polarisering. Dus waarom zeg je dit nou? En dan denk ik, ja, het is juist om aan te geven dat het...
Zou het niet ook zijn als
tegenovergestelde eigenlijk.
Dat allemaal boomers achteraf zo, maar ik ben natuurlijk nog geen boomer. Want nu ben je eigenlijk een boomer.
Ja, dat krijg je
is dat
altijd.
Niet ook gewoon een beetje dat... De lullo's van Jiske Vet, toen die dat deden, de grootste fans daarvan waren allemaal corporale studenten.
Ja.
En bij crediteuren, debiteuren, iedereen op kantoor, maar allemaal, nee, maar ik ben niet meneer Jos. Nou,
Ja, zo is het al volgens mij. Inderdaad, zo is het gewoon. Ja. Ik denk dat, ja.
Want we kwamen erop via opmerkingen van je af kunnen laten glijden die je achteraf krijgt.
Ja.
Heb jij dit ook als een show slecht gaat? Kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
Kan wel. Ligt er een beetje aan wat er slecht gegaan is. Kijk, je hebt wel eens een show dat je gewoon niet zo, dat je er niet zo lekker in zit gewoon. En dat je daardoor wat harder werkt. En dat het je daardoor wat meer energie kost. Ik heb wel een keer in Emmen opgetreden. En toen kende ik dat Drentse publiek nog niet zo. En die was gewoon de hele tijd een beetje stil. En dat was het dan. Dus ik denk, ze vinden het niet leuk. Dus ik denk, ik harder werken. En afloop komen ze me toe. Ik heb me kapot gelachen. Ik denk, nou ja, ik heb het niet gehoord, weet je wel. En dan heb je al zoveel energie verspild. Dat is wel echt... Maar dan blijkt, dus dat moet je net even doorhebben. Ja, hoe dat publiek daar werkt. Dus dat is wel... Dat heb ik wel eens. En dat vind ik dan. Dat kost me gewoon veel energie, zeg maar. Maar als een keer iets slecht gaat, ja, ik kan er ook altijd wel weer om lachen om de eigen gêne. Dat ik denk, wat een lulverhaal. En dat zeg ik dan ook gewoon op het podium. Ja, dit is een lulverhaal. Dit gaat helemaal nergens heen. Maar het maakt mij niet uit. Ik ga gewoon door. Weet je,
weet je nog een laatste show dat dit gebeurde? Of juist de andere kant op, dat je. Nou, je noemde Emmen, maar een andere is. Maar gewoon eentje dat je echt afkomt en denkt. Oh, Jezus, waarom wil ik dit? Waarom doe ik dit?
Nou ja, ik heb wel andere verhalen waarvan ik echt denk van... Oh, dit zou ik je wel willen vertellen, omdat het zo bizar is wat er gebeurt. Ik had een keer in Massini, een klein theatertje in Amsterdam. Ja? Het was een open avondje. Ik ga daar spelen.
Een mannetje of 60, geloof ik.
Ja, 50 kunnen erin. En ik ga daar spelen en het was met een cabaret collectief. En er zaten daar ook wat dronken mensen uit de bar. Die gingen daar zo vooraan zitten. En ik heb zo'n stukje reclame. En dat heet over de cancelcultuur. Dus dan van heb jij een losbandige studententijd gehad. Af en toe een grensoverschrijdend grapje gemaakt. Of per ongeluk een dikpik verstuurd. Dan zou je wel eens gecanceld kunnen worden. Voorkom dat, word geen slachtoffer van de cancelcultuur. Laat je verzekeren. En dan velen gingen je al voor. Zo heeft Mark Overmars een doorstart gemaakt bij Royal Antwerp FC. Hebben voor het programma van Johan Derks een kaarsje aangestoken. En zijn we bezig met een fris format voor meneer van Nieuwkerk. Matthijs draait door en zo gaat het maar door. Ja. Dus ik zei iets over Mark Overmars en daarna aflopen hoor ik zo iemand zeggen van, hij heeft gewoon een gezin, hè? Hij heeft gewoon een gezin, hè? Nee, Mark Overmars heeft gewoon een gezin. Nee, iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nee, serieus. Nee, maar je kan dat niet zomaar zeggen. Je kan het niet meer. Weet je wat de consequenties daarvan zijn? Weet je, dus ik zou wel. Iemand van de organisatie die wilde ingrijpen. En dat zag ik zo gebeuren. Dus ik dacht. Nee, je hebt eigenlijk ook gelijk. Nee, van Ajax blijf je af. Ja, je hebt gelijk. Je moet niet aan Ajax komen. Ja, ze hebben het al zo zwaar. En toen gingen die ene probeerde die man zo. Hey, nog één keer en dan moet je eruit. Zei ik nee. Ik vind dat hij een punt heeft. Dus ik probeerde helemaal zijn kant zo te doen. Maar dat pikte hij eigenlijk ook niet.
Maar wacht, was dit tijdens de show of na
de show? Dat was tijdens de show. Dus hij greep gewoon opeens in midden in de show. Dus ik dacht, wat moet ik hier nou weer mee? Dus ik dat maar proberen. Ik probeerde aan zijn kant te staan. Vond de zaal wel weer grappig. Voelde hij zich weer genaaid. Werd hij nog bozer. En toen was het uiteindelijk, werd hij gewoon weggestuurd. Maar na afloop dacht ik wel van, ik weet niet hoeveel zin ik heb om nu naar dat café naar beneden te gaan. Maar gelukkig was hij volgens mij uiteindelijk gewoon afgedropen. Want hij echt duidelijk een paar biertjes te veel op. En dat is. Maar ja, dat kom je soms tegen. En dan. Je kunt het niet altijd oplossen, zeg maar. Daar kwam ik toen wel.
Sowieso. Ja. Kijk, ik snap dat er op zich wat leuks te halen valt uit zijn kant kiezen. Maar ik denk ook. Als er al iemand van de organisatie op afgaat om die kerel stil te houden.
Ja.
Laat ze het lekker oplossen.
Ja, dat was ook zo. Ja.
Ik hiervoor in.
Ja, maar ik dacht, ja, anders verlies ik zo, dacht ik of zo. Weet je wel? Dus ik dacht ook van, ja, dit zou ik toch ook wel moeten kunnen handelen. Maar dat was eigenlijk een beetje overmoedig. Of het was gewoon een beetje overbodig. Ja, het was gewoon beter geweest als die gast gewoon weg was gegaan. Maar dan op dat soort momenten denk je wel echt van, wat gebeurt hier en waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit? Dat denk je wel een beetje, ja.
Ja, ja. Nou ja, maar ook in deze
situatie. Maar ik vind het vaak toch ook wel weer grappig of zo als er dingen misgaan.
Absoluut. Alleen hierbij is wel dat ik denk, met zo iemand, als ik gewoon puur op basis van wat jij vertelt en de intensiteit waarmee ik me voor kan stellen dat zo iemand dat doet, daar ga je gewoon niks leuks uit halen voor de voorstelling.
Nee, dat bleek.
Want iemand zit er zo vol in.
Ja.
Daar kan je niks mee.
Nee, dat bleek ook. En uiteindelijk ging hij gewoon weg. En toen was het ook op zich wel. Ja, was op zich ook wel klaar. Maar ik heb ook wel andere dingen meegemaakt. Want ik heb eens even zitten nadenken van wat me eigenlijk allemaal is overkomen in die afgelopen tijd. En ook wat ik me nog echt heel goed kan herinneren was, en dat was bijvoorbeeld als echt een kut optreden, vond ik. Dat was een halve finale van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dat zou dan in de Kleine Comedie zijn, maar vanwege die lockdowns hadden ze dat in de Meervaart gedaan. En ik was zo zenuwachtig.
En de grote zaal, neem ik aan, van de Meervaart?
Nee, want daar speelde Lisa Osterman. Dus wij zaten in de kleine zaal van de Meervaart de halve finale van het AKF te spelen. En Noep, het was het jaar van Noep. Ja, die waren heel goed.
Ja.
En die gingen toen ook al lekker. Dus nou, die komen wel in die finale. Maar ik dacht dat er wel een plekje voor mij zou kunnen zijn. Alleen ik dacht, Farida, die gaat het ook wel halen. Het gaat een beetje tussen
Farida-laan.
Mij. Farida Laan. Ja. En ik dacht, het gaat tussen mij en Ramon, dacht ik. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Ramon Chatré, zeg maar. Nou, die was op dat moment gewoon verder dan ik. Wat ook logisch was. Want ja, die had een opleiding in gedaan. Ik kwam gewoon aanrollen als een net afgestudeerd studentje die aan de universiteit totaal iets anders heeft gedaan en dit kwam doen. En dus ik was zo zenuwachtig. Dus ik was zo hoog de hele dag in mijn focus. En ik dacht, dat moet ik vasthouden. Ik dacht, als dit niet lukt, dan kun je het wel vergeten. Want dan gaat het nooit meer lukken, dacht ik. Dus ik liet er zoveel van afhangen dat het daardoor zo gedwongen werd. En dat was gewoon, ik kon niet toe met die spanning omgaan. En dat weet ik nog zo goed, dat ik ook een liedje had. En dan had ik mijn capo 2 te hoog gezet. En toen moest ik dat zingen. En toen dacht ik,
het ding op je gitaar waarmee je de stemming
precies,
kan
veranderen. Ja, en als je hem hoog zet, dan moet je dus ook hoger gaan zingen. Dat ging wel, maar dat was ook allemaal geklooi en dat ging niet. En er was er ook mijn regisseur die zei van, ja, ik zou toch nog echt even dit vertellen over waarom je dit nou vertelt. Maar dat wilde ik eigenlijk niet, want dat vond ik toen nog te persoonlijk en te eng. Maar toch maar gedaan. En het was soort emotionele rollercoaster.
Beschrijf eens zo'n dag. Want als je als bezoeker naar een halve finale of een finale gaat, dan ga je gewoon lekker kwart over acht in de zaal zitten. Ja. En de show begint en dan zie je drie acts een half uurtje spelen.
Ja, ja, ja.
En die hebben geen idee. Er zit, ik zit al de hele dag in deze spanning.
Ja, nee, ja, je gaat er dus één naartoe en die avond daarvoor dan slaap je. En kijk, in die halve finalist tour ging een paar avonden super goed. En dan denk je dus, zeker als je er net mee bent begonnen, van oké, zie je, het is goed. Alleen dan verwacht ik ook in het begin, nou, dit valt dan. Dus dat zal volgende keer ook wel zo vallen. Maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Dus ik was nog heel erg bezig met, als je een programma meerdere keren speelt voor meerdere verschillende publieken, dan zijn die reacties anders. Dat wist ik allemaal nog niet zo goed. Dus dat speelde ook heet
en
mee.
En zeker als je ook begint, dan kan je ook opeens heel erg van je stuk zijn als iets wat altijd valt, opeens niet valt. Ja. Dan is het is echt gewoon domino idee. Ja. De domino trein stopt.
Ja, zeker. Ik had ook bijvoorbeeld een keer in dat er gewoon iemand een glas had in het podium en die liet hij gewoon op de grond vallen per ongeluk. Dus pats! Dus dat hele ding, dat spette open. En ik was zo van mijn stuk dat ik gewoon echt, denk ik wel, 20 seconden niet wist wat ik moest zeggen. Dus het was gewoon zo raar in dat begin. Dus ik hield me zo erg vast aan die liedjes. Dus ik heb de rest allemaal moeten leren. Dit was ook echt zo'n voorbeeld. Dat ik ook dacht, ja, als er nu geen opmerking komt, dan weet ik het ook niet meer. Ja.
Maar bij de dag ervoor, je slaapt al slecht.
Ja, dus slaapt al slecht, want je denkt, oké, dit is het moment, weet je wel. En dan ga je er naartoe en dan zijn er nog dingetjes dat je met elkaar gaat eten. En er zijn nog een dankwoordje van Daniel van het AKF en dat soort dingen. En dat is allemaal wel leuk. En dan ben je dus een beetje rond aan het lopen. En dan ik kon dan niet stilstaan, dus ik ga de hele tijd ijsberen. En dan duurt het allemaal tergend lang. En dan ben je als eerste naar de pauze.
Ja, want je bent over het algemeen ook al vanaf, nou, meestal zijn 3-4 uur
ja.
in het theater. Ja, dus zeker, je moet allemaal ja. soundchecken.
Ja, dus het is allemaal gedoe.
En dat, als het
ja.
een beetje tegen zit, ook nog, als het festival is, moeten er ook nog foto's gemaakt worden van
ja.
het van nu.
Ja, nee, dat dus inderdaad. En er zijn ook nog allemaal mensen die dan van tevoren gaan zeggen, ja, ongeacht de uitslag, respecteer elkaar. Weet je, dat ze, en dat is allemaal heel logisch en supergoed. Alleen je bent dan heet dat juist extra bezig met die uitslag, weet je. Dus dat was zo. En ik had de hele tijd, ik heb zo'n snel stukje rappen. En toen dacht ik de hele tijd, dat was nog allemaal in het begin. Dus ik denk, oh, dat moet ik echt in mijn hoofd hebben. Dus ik heb wel 20 keer, de toekomst van de gemiddelde babyboomer is nog korter dan hun geheugen. De toekomst van die, weet je, zo zat ik gewoon de hele tijd gewoon alleen maar backstage als een gek dat te doen. Alleen maar energie te verspillen en mezelf op te hypen tot ik opkwam. Nou, ik was zo kapot. Ik moest ook zo huilen na afloop. Omdat ik gewoon, het niet was gelukt. En ik dacht, dit gaat nooit meer lukken, dit. En ik maar, kan maar dit helemaal niet.
Maar na afloop van de show of toen de uitslag was?
Ja, de uitslag. En Ramon, die was gewoon en terecht op dat moment. Omdat hij gewoon veel verder was en veel beter wist hoe hij met die spanning om kon gaan dan ik dat kon. En dus toen was ik, toen dacht ik, ja, dit wordt hem helemaal niet meer. Dit gaat helemaal niet meer lukken.
Maar daar kan je nu op terug. Kon je toen ook beseffen, ja, natuurlijk gaat hij door en niet ik, want hij is verder, speelt langer, heeft een opleiding gedaan. Ja. Of is het op dat moment,
ik zag het
gewoon
wel.
Niet goed genoeg.
Nee, ik zag het wel. En ik had altijd, ja, dat is, je moet ook een beetje zelfvertrouwen hebben. Dat is het ook. Want ik dacht ergens van, ja, het zit er echt in. Dat dacht ik, want anders kom je niet zo ver. Alleen ik wist gewoon nog niet zo goed hoe ik het moest doen, sommige dingen. En dat was het eigenlijk veel meer. Dus ik was nog niet op dat punt gekomen dat ik wist hoe ik het moest doen. En eigenlijk heb ik toen daarna aan het Groninger meegedaan. En met Audrey Bolder gewerkt, dat is nu ook mijn regisseur. Daar heb ik toen zoveel van geleerd eigenlijk. Alles wat daar misging. Ik weet niet of ze hier staat.
Ja,
eigenlijk.
Bolder en Planten. Sorry, ik wijs op de muur. Want we zitten hier met een muur met allemaal oude grappig. Cabaretposters. En er hangt ook een poster van Bolder en Planten.
In het echt ziet ze er iets anders uit. Maar dat zou er dan moeten zijn.
Ja, ik denk het ook.
Ja, maar daar heb ik toen zo... Wat grappig. Daar heb ik toen zoveel van geleerd. Toen kon er echt... Toen dacht ik ook, nou ja, ik was ook eigenwijs natuurlijk. Dus ik dacht, oké, ik moet openstaan voor alles. En ik zei ook van het moment één met Audrey van... Oké, ik ga gewoon naar alles luisteren wat je te vertellen hebt. En ik ga het ook volgen. Allemaal gedaan en dat heeft echt heel erg zijn vruchten afgeworpen. Want toen won ik dus het Groninger. Dus de jury en de publieksprijs. En ik had geluk, want de finalistentour van het Amsterdamse Kleinkunstfestival ging niet door vanwege de lockdown. Alleen van het Groninger kregen we de finalistentour... keer twee. Want de jaren daarvoor waren de lockdowns allemaal door de lockdowns waren die finalistentournees geannuleerd. Alleen die boekingen waren doorgezet naar het volgende jaar. Dus had je opeens iets van 60 optredens of zo.
Nice.
Dus superveel geleerd toen in die finalistentournee. En één avond van die finalistentournee, dat heb ik me toen echt, jongen, daar is wat gebeurd. Dat ga ik nooit meer vergeten. Dit was zo intens. Ik was samen met... Ik was met Julia Straten en Bas van der Ven. En Bas was een super goede kunstenaar. Ik weet niet of hij een hele goede cabaretier is, maar een super goede kunstenaar. En ook heel erg bereid heel erg te experimenteren. En die ging samen met een vriend, ging hij Jan, want die dacht, die greep die finalistentournee ook gewoon aan. Nou ja, ik ga gewoon dingen proberen. En ja, het Groninger Studentencabaret Festival, die finalistentournee, wordt ook georganiseerd half door studenten.
Nou, half.
Ja, behalve die finales dan. Maar echt, inderdaad. Oh, dat was ook altijd een gedoe. Dat was nooit goed geregeld. En er was nooit een MC. Dus je moest elkaar allemaal aankondigen en weet ik veel wat. Dus mensen namen soms ook de vrijheid, weet je, om gewoon een beetje wat dingetjes te doen. En Bas dus ook.
Ik vind het nog steeds bijzonder hoe er volgens mij elk jaar na afloop van het Groninger Studenten het cabaretfestival een rituele verbranding van het draaiboek is.
Ja.
Zodat de volgende lichting het allemaal weer zelf kan gaan uitvinden.
Ja, precies. Oh, dat is inderdaad zo. Ik heb ook geopperd, dat moeten jullie toch anders doen. Maar dat gaat er niet in. En ik denk, ja, weet je, terwijl die finale is in half, het is zo goed georganiseerd op dat moment. En dan zo'n mooi festival. Het is gewoon zonde eigenlijk. Maar ja, maakt het verder niet uit.
Ja, anderhalf.
Bas, die komt met een vriend aanzetten. Jan heette die volgens mij. En die... Dus ik was wel benieuwd. Die zaten heel erg te geinen backstage. Ik ga lachen. Ik ben wel benieuwd wat zij gaan doen. En thank God had ik al gespeeld. Dus ik was als eerste. En toen was Bas en Jan. En Bas en Jan kwamen met z'n tweeën op het podium op. En die begonnen allebei tegelijk twee afzonderlijke voorstellingen te spelen. Tegelijk. Dus die gaat door. En in de eerste... 3 minuten denk je, grappig, wat een kakofonie. Je komt vast een punt dat het samenkomt. Het kwam niet samen. Het waren twee gasten die alleen maar bleven lullen. door elkaar heen met twee programma's die totaal ergens anders over gingen. Mensen werden boos. Ze werden boos.
Ja?
Hou je mond nou eens. Stil nou. Nee, één tegelijk. Eén tegelijk. En mensen opstaan, jongen.
Dit klinkt alsof er boemers in de zaal zaten.
Nee, maar echt, jongen. 70 man in Hoofddorp. Opgestaan en weggelopen. Ik zat vooraan en ik moest de boel presenteren omdat er geen presentator was geregeld.
Jezus.
Dus ik dacht, oh nee, oh god. Ik zakte zo weg in mijn stoel en die zaal ging leeg. En de afloop moest dus Juliastraat moest nog optreden. Het was zo intens. Ik heb me nog nooit zo kapot geschaamd. Maar dus ik zat daarna de afloop ook. Ja, nou, wat leuk dat jullie er wel nog zijn. Ja, ik wist niet wat ik ermee moest. Ja, dat was een heel gênant moment.
Ik kan allerlei redenen verzinnen waarom je deze forum zou willen gebruiken en wat je daarmee zou willen laten zien. Dus allerlei leuke. Ja. Maar dan moet er wel
een punt zijn.
Een punt zijn waarop dat bij elkaar komt en het duidelijk wordt. En het niet meer de hele tijd door elkaar gaat.
Maar daarom denk ik dus dat hij een hele goede kunstenaar is. Omdat ik dus denk van hier zit best iets in als je het op een goed moment samen laat komen. Want zijn programma gaat over dat we alles tegelijk willen.
Dus
dat kan op zich heel goed. Ja. Maar het was zo'n ellende. Mensen denken een avondje cabaret. Nou jongen. Ik denk dat
ben je na afloop ook de foyer gegaan voor wat er nog was?
Ja, ik heb wel even gepraat met mensen. En ik zei, ja, ik weet het ook niet. En mensen ook boos. Maar de 30 mensen die er waren, weet je wel, die vonden het begin wel leuk. Die dachten met de tweede, wat gebeurt hier? En die vonden Julia wel leuk. Dus dat was nog oké. Okay, maar we zijn echt met de staart tussen de benen weggegaan daar. Dat was echt, ja. Dus zo. Nog een verhaal, en dat heeft ook met presentaties te maken.
Ja.
Ik was ook een cabaretfestival verhaal. Ik was gevraagd om het Griffioen de Stoep cabaretfestival, ja, de finale
festival,
te presenteren. Zeker, zeker. Een heel leuk festival. En ik kom eraan. Er was alleen niet echt een draaiboek gegeven aan mij. Dus ongeveer zoiets. Dat gaat het ongeveer zijn. Dus ik denk, nou ja, oké, ik word daar dan wel ingelicht. Ik zie het wel. Ik was gevraagd 20 minuten te spelen en gewoon de avond te gaan presenteren.
En het is ook niet heel ingewikkeld, want er zijn een aantal acts.
Ja,
aan het einde is er een gastact. Ja. Dan gaat de jury overleggen. Ja. Aan het einde komt de jury terug. Die
ik was ook de
gastact
trouwens.
Oh, je was ook de gastact.
Ja, dat wat eigenlijk ook niet heel chill is om te doen. Maar
dat is
dan ben je dus en publiek aan het opwarmen die niet echt voor jou zitten te komen. En
ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik presenteer heel veel, ook in comedy shows.
Ja.
Publiek heeft niet altijd door dat jij als presentator gewoon onderdeel van, want jij bent de aan elkaar prater. Dat is jouw rol. Dus
ja, nee, precies. Ja. Dus je hebt niet helemaal door dat jij echt ook bijvoorbeeld zelf cabaretier bent of zo. Of comedy maakt of zo. Nee, daar kwam ik ook achter. Ja, dus dat
vertel, want ik ben het nu aan het invullen. Maar
wat er dus gebeurde. Dus ik ga eerst 10 minuutjes doen. Dat was leuk. En toen komt de eerste act, prima act, tweede act, prima act. Toen was er volgens mij pauze.
Ja.
En daarna was er nog een act en moest ik 20 minuten spelen. En in die 20 minuten heeft de jury dan de tijd om de juryprijs te kiezen en de publiek de stemmen te tellen. En ik moest de publieksprijs uitreiken.
Ja.
Dus ik ga dat doen. Ik naar voren. Nou ja, weet je wel, allemaal die mensen naar voren halen. Ik nog een beetje onwennig, want hoe werkt dit? Maar oké, zij komen. Je gaat daarnaar staan. Oké, mooi. Vier acts volgens mij die heel zenuwachtig zijn. En de publieksprijs, die gaat naar Joël Gideon. Nou, groot applaus. Helemaal leuk. En ook wel terecht voor die avond. Vond ik dus helemaal goed.
Toen
dacht ik van oké, nou ja. Dan mag nu de jury naar beneden komen voor de juryprijs. Wil de jury naar beneden komen voor de juryprijs? Waar is de jury? Er komt dus zo'n meisje van achter het gordijn. Ze hebben nog 10 minuten nodig. Dus ik denk, gaan jullie dan maar weer weg dan? Weet je, die mensen die staan daar nog zo. Die net de publieksprijs.
Oh.
Helemaal kut. Dus ik denk, nou ja, oké, ik ga nog wel een stukje aan elkaar lullen. Dus ik had nog wel een liedje of twee. Dus ik 2 liedjes gedaan. En het publiek dacht, nou ja, oké, het kan gebeuren. Het zal allemaal wel. Dus ik op een gegeven moment checken. Nou, ik denk dat de jury er nu nog wel uit moet zijn, toch? Nou, helemaal goed. Oké, nou, dan zou ik nu graag naar beneden hebben. De jury voor de juryprijs. Ze hebben nog 15 minuten nodig. Ik denk, alle tering, dus ik moet nog 15 minuutjes gaan spelen. Op een gegeven moment was ik ook een beetje door mijn materiaal heen. Weet je wel, dat je ook wel dacht, nou, ik heb wel voldoende. Maar gewoon op een gegeven moment dat je dacht, ja, ik ben hier gewoon. Ik had al 20 minuten gespeeld. Ik had een opwarmer.
Nog even los van de vraag of je voldoende hebt
aan het spelen. Ja.
Je hebt, want je pakt er dingen uit waarvan je weet, dit kan ik los van elkaar doen. Want normaal zit dat in een programma in andere volgorde. Je doet delen aan het begin, je doet delen na een pauze. Dan heb je nog, oké, dit kan ik misschien los. Maar er zitten ook delen dat je denkt, ja, maar dan moet ik eigenlijk misschien eerst dit hebben gedaan voordat ik logischwijs hierheen kan.
Precies dat. Dus het stortte helemaal in één. Ook voor je denkt, hoe ga ik dat allemaal recht krijgen ook nog? Maar maakt het niet uit. Op een gegeven moment zagen mensen
zo
erg.
En het publiek zit op een gegeven moment ook zo, ja, maar...
Ja, zo, maar ik vond dus steeds meer sympathie, omdat het steeds meer misging. Want toen had ik dat kwartier gespeeld, toen zei ze, nou, nu de juryprijs, nog 5 minuten. Toen dacht ik echt, het is klaar. Het is gewoon klaar. Ik wist gewoon niet meer. Maar die juryprijs, die bleek ergens dus in het vuurgriffioen, ergens in een bovenkamertje op de campus, lekker chill, gewoon aan het vergaderen. Die hadden helemaal niet door dat het zo lang geduurd had. Dus die komen zo naar beneden, de juryprijs, plechtig, komt binnen. Die zaal was er al helemaal klaar mee. Die komt binnen en die gaat zo staan. En die zegt, nou, het was een hele moeilijke beslissing. Cliché, cliché, bla bla bla, bla 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 bla. Maar de juryprijs gaat naar Joël Gideon. Exact naar diezelfde gast. Dus het was echt zo van, hebben we hier zo lang voor gewacht?
Oh.
Het was zo'n ellende. Maar het was ook wel weer heel leuk. Maar het was ook, toen was ik kapot, jongen. Toen dacht ik, Jezus, wat heeft dit voor ver moeten komen?
Want ook, wat gebeurt er in je hoofd als jij er staat? Je hebt al extra opgevuld. Dan wil je de jury halen. En dan krijg je weer het bericht, nee, doe nog maar even.
Ja, nee, ik dacht, ja, ik moet wel. Weet je wel, ik denk, ook ja, het kan niet anders.
Je kan niet af.
En ik dacht, dat is ook een beetje raar. Want ik dacht, nou ja, weet je wel, het was dan ook een beetje gebrekkig georganiseerd aan de voorkant misschien van het festival. Wat helemaal niet erg hoeft te zijn. Maar mijn reflex is dan, iedereen weet hoe het moet. Dus ik zou dat ook wel moeten weten hoe dit moet. Dus als het misgaat, dan ga ik mezelf dat heel erg aanrekenen. En dan moord ik zo'n stresskip van, weet je wel. Maar dat heeft ook wel weer iets humoristisch. Omdat je zo'n gast ziet stuiteren. Die dan probeert die hele avond nog te redden. Maar ja, dat was uiteindelijk best wel gelukt.
Voor je eigen gevoel sta je liever gewoon ontspannen op het podium. Jezus, met het vertrouwen, dit kan ik.
Ja, maar
dat die stress er allemaal uit.
Ja, maar dat was uiteindelijk, heeft me dat wel ook wel weer heel veel geleerd. Dan denk je, nou ja, als ik hier maar uitlul, dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. Die momenten moet je wel een paar keer hebben.
Ik vind vooral bizar, en dit ligt niet aan Griffioen de Stoep Festival of welk festival dan ook, want het is volgens mij altijd overal dat juries van zo'n festival moeten gewoon van tevoren weten, we hebben maximaal een half uur, maar we zetten een wekker op een kwartier, dan moeten we eruit zijn. Als we er niet uit zijn, hebben we nog een kwartier.
Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra, dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog 3 keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard, zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Zoetermeer. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op woutermonde.nl. Aan de andere kant, ik heb ook ooit 1 keer in een jury gezeten bij een wedstrijd. En dat was heel leerzaam en ik ga het nooit meer doen. Mijn god, wat een ramp. Maar je hebt ook als jury in their defense niet door hoe snel de tijd gaat.
Nee, geloof ik ook.
En je wil een goede keuze maken. Ja. En het is onmogelijk om dit te vergelijken. Want het zijn allemaal verschillende stijlen. En je kan voor iedereen kan je een goede reden verzinnen waarom die wel of waarom die niet moet winnen.
Ja.
Dus het is ook, en dan komt er iemand binnen en die zegt, oh ja, zijn jullie eruit? En dan zegt, zijn we eruit? Nee, we hebben net 2 mensen geëlimineerd. Nu moeten we de andere 4 nog beoordelen.
Nee, maar dat is inderdaad ook wel voor te zeggen. Dus niet zozeer ten nadele van die jury's. Want het is best wel een belangrijke taak. Want je kunt best wel iemands carrière een beetje maken of breken of zo. Weet je? Dus dat is,
een beetje. Ja. Met alle respect voor Givioen Zuidplein. Dat is niet zo'n bepalend festival. Maar het kan je echt wel op weg helpen.
Maar het kan wel echt dat eerste duwtje zijn. Ja. Zo was er ook wel.
Zeker de Kameretten, Leids, Groningen, AKF. Ja, dat zijn echt wel dingen als je daar door bent. Ja.
Ja, ik heb nog wel een leuk verhaal over juries overigens.
Bring it on.
Ja, ik heb nog
Wacht, bewaar die even voor zo meteen. Want ik heb er eentje waar ik benieuwd naar ben. Maar ik heb geen idee of daar een verhaal aan zit of niet.
Vertel.
En ik moest er ook aan denken door Joël. Ik ken Joël van Ik Ga Stuk. Comedywedstrijd van BNN Vara was op tv.
Oh.
Ik heb daar de publieksopwarming gedaan voor alle voorrondes.
Ja.
En daarna ook de hele finalistentour gepresenteerd en zo. Hartstikke leuk. Daar was Joël niet door naar de finale. Sorry Joël.
Ja.
Om dat op te rakelen. Maar volgens mij, ik heb jou voorbij zien komen bij de auditierondes. Die ze in deze vorm niet zo op tv hadden hoeven doen voor mij.
Nee.
Maar volgens mij was dat voor jou na AKF, waar je de halve finale had gehaald, na Griffioen of na Groningen, wat je gewonnen had. En dan doe je hiermee aan de wedstrijd en ga je niet door bij de audities.
Nee. Nou, ik ben zo blij dat ik daar niet door ben gegaan. Dat kan ik je vertellen, want ik weet nog zo. Ik heb iets opportunistisch in me. En ik denk dat het ook best goed is om te hebben.
Ja, maar wat je zei eerder zelf al, je moet wel wat zelfvertrouwen hebben. Ja. Ik denk dat jij geen gebrek aan zelfvertrouwen hebt.
Nee, dan, zeker dan de schijn. Zeker de schijn. En weet je, er zit ook heel veel, hoe zeg je dat? Dat je juist weinig zelfvertrouwen hebt op sommige punten. Dus er zit ook heel veel kwetsbaarheid en onzekerheid in. Dat zeg ik voor mijn regisseur. Ik ben kwetsbaar en onzeker. Dag Audrey. Nee, maar het is. Ik kwam daar binnen. En ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk vanaf de eerste stap zoiets had van. Oeh, dit is niet goed. Dit voelt niet goed.
En waarom niet?
Het was ook op zo'n terrein, weet je wel, waar er allemaal dingen worden opgenomen. En het was zo'n studio en een beetje in de mall vibes, weet je.
Het is Showbiz City in Aalsmeer, wat ooit opgezet was als soort.
Showbiz City, god.
En dat is opgezet als een soort uitgaanscomplex met ook verschillende studio's. Maar er zit ook één comedyclub in die echt gebouwd is naar ontwerp. Ja, we willen een comedyclub met gewoon perfecte zichtlijnen. Iedereen kort erop, wat ook zo is. Ja. Tenzij je er allemaal camera's in zet, want dan heb je veel minder mensen.
Ja, maar ik dacht gewoon, ik heb nu momentum. Ik ga er gewoon voor, we zien het wel. Nou ja, ik ben zo blij dat ik die eerste ronde eruit ging. Want ze wilden ook eigenlijk graag talent hebben wat ze nog konden vormen. En wat gebeurde er allemaal? Ja, nou, die camera's die zaten. Dus iedereen was al bezig met een beetje een glimp van de camera alvast op te vangen en zo. Nou ja, dat deed ik dan natuurlijk ook wel aan mee. En dat was op zich wel handig in. Maar daar werd ik dan weer een klein beetje overmoedig van. En toen moest er iets met ik heb dat liedje, weet je wel, over de boomers, wat ook met allemaal bodyclaps en best wel intens is. Dus ik had gevraagd, mag ik een zendertje van tevoren of iets van een dingetje hebben? Zei ze, ja, is goed. Toen kwam ik op, hadden ze niks. Weet je wel, dus toen was het uiteindelijk, moesten hier zo'n dingetje aan vast, want dat kon niet hier, want ik moet allemaal bewegingen maken.
Ja, je slaat overal op je borst.
Ja, precies.
Dat kan je niet doen met een microfoon in je hand zoals je nu zit.
Nee, precies. Dus dat, kijk, zie je, dat gaat nu al niet. Dus zo, dus hadden ze en een microfoon daar neergezet en zo'n dingetje uiteindelijk opgedaan. En ik ga dat dan doen. En het was best wel kort, het was 8 minuten of zo. Dus het duurde even voordat ik erin kwam. En bij mij werd verteld, je kunt geen gitaar meenemen. Dat kan niet, want dat is te veel gedoe. En er staat geen piano, dus het moet gewoon alleen zo zijn. Dan denk ik, doe ik alleen dat en nog iets en dan ben ik wel klaar.
Ja, dacht, ik heb 15 keer 2 opmerkingen tussendoor.
Ja, precies. Tegen die tijd had ik wel wat meer. Maar dus het was allemaal gedoe en gestresst. Dus ik kom dan op en uiteindelijk, weet je, kreeg ik die mensen echt wel aan het lachen allemaal. Dus die auditie was helemaal niet zo heel slecht. Alleen Soendels en Thomas.
Thomas Verluijden, Soendels, Salamadi.
Die zeiden van, jouw microfoonbehandeling, daar moeten we het nog wel eens even over hebben. Dus dacht ik ook van, ja, maar ik. Ja. En waarom heb je geen gitaar meegenomen? Ik hoor dat je super muzikaal bent. Dat soort dingen kreeg ik. En ik zei met mijn domme hoofd, ik dacht, ik kan er ook weer niet tegen ingaan. Maar ik wilde dat dan weer wel of zo. En Soendos, het was helemaal aan het eind van die dag. Ondertussen was ik die dag ook nog aan het verhuizen. Lang verhaal. Dus het was één grote chaos.
Soendos was toen volgens mij, ik weet niet of het bekend was, toen al of hoe ver ze was. Maar die was ook nog eens zwanger. Dus
nou ja, dus ook, die had helemaal gehad. Ja. Die had het helemaal gehad. Die was er ook helemaal klaar mee. En dus dat was niks. Dus ik was gewoon heel blij dat ook toen ik die aflevering zag, toen dacht ik, oh, dit is zo'n geen oké programma. Ik kwam er heel goed vanaf, want ze hadden een paar leuke stukjes erin gezet en er is nooit meer iemand over gehoord. En ik was er zo blij mee, want ik had er niet in willen zitten.
Ah, oké.
Dus voor mij was het uiteindelijk.
Want de reden dat ik er naar vroeg is, kan me wel voorstellen, als je gewoon, wat je zegt, je hebt momentum, je gaat lekker, dan doe je aan zoiets.
Ik heb een heel leuk Stefano Keizers fragment eraan overgehouden, omdat ik hem best goed na kan doen. En hij was er dus bij. Dus dat was eigenlijk wel leuk.
Want dat dacht ik nog, je kan daar ook vandaan komen. En zeker als je dan later een telefoontje krijgt van, hey, sorry, je zit er niet bij. Dat je denkt, godverdomme.
Ja. Nee, ik was eigenlijk heel blij. Want het was ook, je moest ook een contract ondertekenen waarin zo stond van, als je dit ondertekent, dan krijgen we alles wat je bezit. Weet je wel, zoiets. Dus ik dacht, ik ga dat niet doen. Dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan.
Moet ik overigens, en daarom zei ik ook, ik vond het jammer dat ze die audities in die vorm uit hebben gezonden. De rest van het programma heb ik allemaal van dichtbij meegemaakt. Ja. En is echt heel erg leuk gegaan. En hebben de mensen die door waren.
Ja, ik gun het ook die heel mensen veel, heel.
Ja, nee, maar de reden dat ik het wel wil zeggen, is, ik snap helemaal het beeld wat je hebt bij de audities. Ja. En dat hoe dat overkomt. En die kritiek is er heel veel geweest. Maar tijdens het traject zelf, was dat niet aan de hand. Want die mensen zijn allemaal, die hebben echt meer begeleiding gehad. Dan bij een Groningen, dan bij een Kameretten, dan bij Leids. Veel meer de tijd. Want bijvoorbeeld bij Kameretten, dan heb je op maandag je voorronde en op zaterdag de finale. En dan zegt de jury, wat wel wat meer persoonlijke ontwikkeling willen zien tijdens het festival. Ja. In een week, hoe de fuck denk je dat je dat gaat doen?
Nee, dat is ook wel waar. Nee, dus, het is ook weer flauw inderdaad om het allemaal over één kant te scheren. Ik bijvoorbeeld de ex die daar goed hebben gedaan, ik gun het ze van harte. En ik vind ze ook alle drie super lachen. Dus ik heb ze vaak gezien. Dus ik vind het ook echt goede mensen.
Maar blijf wel.
Maar dit was gewoon alleen mijn persoonlijke ervaring. En ik denk inderdaad zeker in zo'n auditieronde en cabaret is nogal een comedy, is nogal kwetsbaar als het misgaat.
Ja.
En dan moet je gewoon niet uitzenden op televisie, denk ik.
Nee.
Maar dat is een andere discussie. En
ben ik ook helemaal eens. En dat was het jammere, want dat was juist het lelijke, een beetje aapjes kijken, zeg maar. Terwijl de rest van het programma heb ik heel erg meegemaakt. Dat was helemaal niet de insteek. Nee. En hoe het gegaan is. Maar we kwamen hierop via jury's. Wat je zei,
ik heb nog zo'n twee verhalen die ik je niet wil, niet wil onthouden. Omdat het zo bizar is wat er gebeurd is. Nou, ik denk dat ik even net een ander verhaal eerst moet vertellen. Van iets wat me is overkomen.
Ja.
Want Ik had een optreden in Orpheus in Apeldoorn. Ja. Ik was daar voor het Schaterfestival. Was ik gevraagd om op te treden.
Want Orpheus is sowieso gewoon de Schouwburg in Apeldoorn. Ja. Met 8000 zalen.
Ja, ja, super groot.
En Schater zat ook in verschillende zalen. Het groot zat, opgezet, het leuke line-up.
Ja, het zat ook super vol. Dat was ik eigenlijk ergens niet goed geregistreerd. Ik had gevoetbald en ik dacht, in de avond speel ik een previewtje, kan wel een keertje. Vind ik leuk om te voetballen. Dus ik denk dat gedaan. Ik kwam een beetje afgetuigd, kwam ik daar aan. Ik speelde in de
leuk,
avond.
De laatste show die wij samen deden was afgelopen dinsdag. Ja. Waar ik vergeten was dat ik een preview zou doen. En 's middags een best intensieve hardlooptraining had gedaan. Daarna de opwarming van de avondshow. En toen dacht, hoe kak, dat is vanavond. Ik was helemaal niet voor voorbereid. Ik ken het gevoel. Oké. Ja. Je had gevoetbald en je had previewtje. Dus en de preview is ook korter.
Ja, maar uiteindelijk was het wel 20 minuten of zo. Dus het was een leuk aantal. Vind ik altijd lekker om zoveel. Dat is gewoon een fijn aantal om te spelen. En ik kwam daar aan en ik speelde iets om 9:30 of zo. En het was natuurlijk veel te gezellig van tevoren met iedereen. En iedereen had best wel wat drankjes op in die zaal. En toen was het even, je staat in het grote zaal. Oké. Oh, ik dacht, 750 man. Leuk, lachen, denk ik. Ik heb in mijn show altijd dat ik een vertrouwenspersoon aanwijs. Ja. In iemands publiek. Zodat ik diegene eigenlijk de schuld kan geven van alle erge dingen die ik zeg. Ik wijs Nelly aan. Nelly is een vrouw van in de 70. Dus die zat vooraan en die was al een beetje beschonken en die had er wel zin in. Nou, mooi. Ik ga mijn programma spelen. De sfeer zit er goed in, maar ik merk wel dat de mensen gewoon een beetje lam zijn. Dus die zijn gewoon lekker aan het gaan, lekker aan het lachen. En ik heb een liedje, Meisje Zoals Jij. En dat is een liedje waarmee ik een serenade speel voor iemand in het publiek. Alleen dat is eigenlijk tegelijkertijd heel beledigend, maar ook heel flirterig. Dus het is heel erg duwen en trekken tegelijkertijd. En eerst doe ik het voor één meisje en zeg ik, jij bent zo uniek en jij bent zo prachtig en zo. En ik weet zeker dat als ik een pooier was, dat ik heel veel geld aan jou zou verdienen en zo. En dat soort dingen vertel ik dan. Onder muziek. En op een gegeven moment, dan wissel ik van naar een ander meisje. En dat is dan vaak de humor. En dan zeg je, jij bent ook zo uniek en zo. En dan beledig je die weer op een andere manier. En het wordt steeds mooier en romantischer en dat soort dingen. En ik vraag de mensen ook altijd om hun mobieltje te pakken en een lichtje te schijnen. En dan krijg je 750 lichtjes. En als derde meisje pak ik op een gegeven moment Nelly. En dan zeg ik, nou Nelly, daar komt ie, weet je wel. En dus ik doe zo'n meisje zoals jij. En aan het eind van het liedje doe ik altijd zo van, een meisje zoals jij maakt een man van mij. Je blonde lokken lokken mij, dus kom eens even dichterbij. Je maakt zo'n kusgebaar, dat doe ik bij elk meisje. En met het laatste kusgebaar zie ik Nelly opeens opstaan. Ik hoor 750 man gillen in die zaal. Die denken, wat gebeurt hier? Nelly, die staat op en die pakt mij vol op mijn mond. Ik ben vol gewoon op mijn mond gekust. Ik ben eigenlijk aangerand door het vertrouwenspersoon.
Ik hoor nu Spaanse voetballers dus juichen. Ja. En roepen, zo voelt het nou in het Spaans.
Dus ik weet niet of het met een van die mobieltjes gefilmd is, maar ik zou het graag willen.
Want het moet dat wel.
Als bewijsmateriaal tegen Nelly.
Tegen Nelly, want je gaat een aangifte komen.
Ja.
Want zo werkt het ook. Ongewenst is ongewenst. Maakt niet uit welke kant op. Beeld heb, podcastelektra@gmail.com.
Dus dit was zo heftig. Dus ik had gelukkig nog de tegenwoordigheid van geest. Ik was helemaal dat ik dacht, ik ben aangerand door het vertrouwenspersoon. Dus ik nog tegen die jongere meisjes zeggen die ik eerder had. En nou, nu moeten jullie ook. Maar het was echt gewoon, oh, dat was zo heftig, jongen. Maar ook wel heel grappig, maar je voelt je daarna toch ook echt vies.
Ja. Maar
zo'n vrouw van 70 die denkt, dit is mijn moment. Ja.
En hebben we het hier over gewoon even snel één kus? Of hebben we het gewoon, ik pak je hoofd, ik ben te lang en ik hou hem ook te lang beet?
Ik zit met een gitaar zo op de rand van het podium voor 750 man. En pakt zo mijn hoofd vast en oh, dit was zo naar, jongen. En ik heb dit, denk ik wel, bijna 200, 300 keer die voorstelling of dat liedje gedaan, me nog nooit overkomen tot die avond. Dus ik wist gewoon niet wat me overkwam. Dus het was zo weird, maar die zaal ging helemaal los.
Ja.
Dus ik had ook eigenlijk een beetje verloren. Gelukkig zat het een beetje aan het eind van die avond. Maar, ja. En dat is eigenlijk iets wat je moet weten voor het allerlaatste verhaal wat ik je wil vertellen. Ik heb ook aan het Amsterdam Studenten Cabaret Festival meegedaan. Dit blijkt maar weer dat ik gewoon autodidact ben. Ik had geen idee hoe dat cabaretlandschap er in elkaar zat. Wat de hiërarchie was tussen de festivals.
Want wanneer deed je hier aan
dit
mee?
Dit was ook 2021. Dus dit was net aan Groningen, na het Groninger Studenten Cabaret Festival. Dat had ik net. Dus ik heb een beetje rare route heb ik gehad.
Ja.
Ik ben begonnen bij het Amsterdams Kleinkunstfestival.
Ja.
Toen heb ik het Groninger Studenten Cabaret Festival gedaan. En toen het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. En ik dacht gewoon, want ik had me gewoon aangemeld voor die dingen ver van tevoren. Wist ik veel hoe het allemaal ging lopen.
Snap ik.
De opportunist, zo zie je maar weer.
Nou ja, maar vooral dat je al opgegeven had en dan merkt, normaal als je zou winnen, zou je denken, ja.
Precies.
Want dat is ook een beetje waarom ik vroeg naar Ik Ga Stuk.
Ja.
Als je iets wint, dan ben je ook eigenlijk aan je stand verplicht als je daarna weer aan iets meedoet.
Ja.
Alles behalve winst is sowieso natuurlijk verlies. Ja. Maar nog meer als je het niet opnieuw waar kan maken.
Ja,
zeg maar.
Nou ja, ik heb dus twee dingen meegedaan daarna, waar het iets anders gelopen is. Maar ja, vooralsnog heb ik er niet veel last van gehad. Maar wat er toen gebeurde. Het Amsterdam Studenten Cabaret Festival, dat werkt een beetje. Je wordt gescout, zeg maar. Dus ze gaan gewoon kijken naar voorstellingen. En als ze je leuk vinden, dan kun je in de halve finale.
Ja.
Nou, ik had net het Groninger gewonnen in de Groningerse Schouwburg. Was superleuk. helemaal van genoten. Een week later stond ik in de Kleine Comedie in de halve finale. En daar zijn er publiekstemmen en die geef je een wildcard om uiteindelijk naar...
Van Amsterdam.
Ja, die van de Amsterdam Studentencabaret om naar de finale te gaan. Nou, ik speelde. Ik zat natuurlijk helemaal in de flow omdat ik net Groningen had gewonnen. Ja, dus ik had die zaal helemaal plat gespeeld en dat was superleuk. En kon geen stem meer bij. Ik was nog een jonge gast, die was ook best wel goed. Maar bijna alle stemmen die waren naar mij gegaan. Dus... Een week later zou de finale plaatsvinden in de Lamar. Er was nog een andere halve finale. Nou, dat was een duo. Die was uiteindelijk doorgegaan. En toen speelde ik dus de finale kwam dichterbij in de Lamar. Alleen, er kwam ook een nieuwe lockdown aan. Dus het was zo van, die lockdown die werd net een soort van... Ja, kut, wat gaan we hier nou mee doen? Weet je wel? Hoe gaat dit lopen? Helemaal in spanning. Wanneer gaat hij in? Mm-hmm. Nou, hij zou zondag ingaan. En zaterdag was de finale. Dus de eerste instantie was, oké, er is niks aan de hand. We kunnen dit gewoon spelen met publiek. Wat voor mij best wel essentieel is. Bijvoorbeeld omdat ik dat liedje Meisje heb. Waar je echt publiek voor nodig hebt. Wat ik net vertelde.
Maar ook zonder dat soort elementen. Ja, een vorm die best wel drijft op publiek?
Ja, zeker. Zeker. Dus toen was het zo van, oké, nou dat zou dus gewoon door kunnen gaan. Maar toen had de Lamar besloten, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon... We gaan gewoon het vroegtijdig sluiten. Gewoon zaterdag gaat de boel ook dicht. Waardoor dus er geen publiek zou zijn. En Kamaretten had toen al een finale naar voren geplaatst. Naar vrijdag.
Ja.
Omdat ze natuurlijk eigenlijk wilden gewoon dat er gespeeld kon worden. Dus ik zei nog opportunistisch. Nou, kunnen we dan niet in het nieuwe Luxor spelen? Kunnen we niet wisselen dat het Amsterdam Studenten Cabaret op die zaterdag speelde? Nou ja, daar dacht Rotterdam toch iets anders over. Dus dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus het werd een livestream. Nou ja, daar baalde ik wel van. Dus ik dacht, ja, kutzooi, moet het een livestream worden. Maar ja, oké, je hebt er niet zoveel over te zeggen. Alleen dan gaan een aantal dingen gaan heel raar spelen. Want je hebt ook publiekstemmen. En die moeten dan ook live uiteindelijk verdeeld worden. En ik kom dus aan op die avond, weet je wel.
Ja, en even voor mijn beeld. Was de livestream, speelden jullie wel in de Lamar, maar werd het gestreamd naar... Ja, ja, oké.
Dus ja, dit was in de Lamar. En het werd gewoon gelivestreamd, zeg maar. Dus dat gingen we doen.
Het is ook nog eens een hele grote bak waar je dan voor niemand in staat te spelen.
Zeker. Echt jongen. Wouter, dit is een van de raarste avonden die ik ooit heb beleefd. Want wat er toen gebeurde die dag was het natuurlijk van... Iedereen zat, ja, die publiekstemmen. Iedereen was heel fanatiek en wilde graag winnen. Dus je dacht, ja, die publiekstemmen... iedereen ging als een gek promotie maken, weet je wel. Want er was... Ja, want dit kwam ook weer lockdown. Dus mensen gingen toch wel weer allemaal achter hun schermen. Dus die gingen allemaal dit kijken. Dus het werd een soort wapenwedloop in wie kan nou de meeste publiekstemmen uiteindelijk binnenhengelen. Ja, en terecht. Dus niemand kon achterblijven. Dus iedereen deed daar ook heel hard zijn best voor, weet je wel. En toen uiteindelijk ging ik spelen. En ik zat daar van tevoren. Ja, kut, ik heb dat liedje Meisje. Hoe ga ik dit in hemelsnaam doen? Ik heb er echt mensen voor nodig. Toen heb ik uiteindelijk toch 3 mensen mee naar binnen kunnen krijgen om dat liedje voor te spelen. Wie waren dat? Een goede vriendin van mij, mijn daadwerkelijke vriendin en mijn moeder. Dus ik heb uiteindelijk...
Als dit verhaal eindigt met dat je moeder je op je bek heeft geplakt, hoef ik het niet te horen.
Nee, zo erg was het nog net niet, gelukkig. Maar ik heb dus wel eigenlijk toen voor een leeg de Lamar heb ik een meisje zoals jij voor mijn moeder gespeeld, waarin ik haar versierde en beledigde en een kus vroeg. En het was zo raar. En al mijn vrienden thuis, die zagen dus hoe ik dat voor mijn moeder aan het spelen was.
Oh,
dus dat was nog zo raar. Er was er ook nog een gast en die had een regisseur en die had een verleden met de moeder van een goede vriendin van mij. Dus dat was ook hele rare vibes waren er. En dus dat was zo. En nou, die jonge gast, die was als eerst.
Yeah.
En die speelde, nou, die speelde lekker. Het duo was als tweede en ik was als derde. Nou ja, uit die halve finale, de jury zei achteraf tegen mij... Ja, weet je, die jongen, Boban, ja, die heeft het zo goed gedaan met die... Heeft Groningen al gewonnen, zoveel publiekstemmen. Die gaat die publieksprijs wel winnen. Alleen we gunnen die jonge gast, die gunnen we ook wat. Dus wij geven die jonge gast, die geven we de juryprijs. En wat had het duo nou gedaan? Super slim. Die had gedacht van, weet je wat we doen? We gaan in het lokale suffertje uit Schubbekutteveen... gaan we zeggen, stem allemaal op ons. Dus dat hebben zij gedaan. Dus heel Schubbekutteveen heeft op dat duo gestemd. Ik was als allerlaatst. En wat ook nog de pech was, de stemlijn ging best wel vroeg dicht daardoor. En toen uiteindelijk bleek ik iets met 15 stemmen verschil of zo, net na die publieksprijs te hebben gegrepen. Dus ik zat daar zo en toen werd alles uitgereikt. En het ging best wel lekker verder. Dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar het was al de hele dag raar. Dus de publieksprijs gaat naar het duo. Dacht ik, kan gebeuren. En ik gun het ze van harte. Want het zijn superleuke mensen. En ze hebben een leuke act. Dus ik dacht, dat kan gewoon gebeuren.
Weet en je had al een festival gewonnen.
Ja, precies. Dat
dan,
ook.
Dan is het heel makkelijk om genereus te zijn.
En de juryprijs. Maar niemand had ergens een soort van, in mijn gevoel, gedacht dat die jongen het zou winnen, omdat hij gewoon nog iets te pril was, terwijl hij wel heel veel talent heeft. En toen uiteindelijk werd de juryprijs naar hem uitgereikt en hij was helemaal emotioneel. Dus hij moest helemaal huilen en hij was helemaal, had het niet verwacht. En zat dus het mooiste moment van zijn leven in een avond voor een lege zaal. En allemaal mensen daarna achteraf in appgroepen ook helemaal ontploffen. Wat is hier gebeurd? Er kon helemaal niks van. En ik dacht maar, wat is hier aan de hand? Ik heb een liedje voor mijn moeder gespeeld en het is niet. Het was zo raar, jongen. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want aan het begin hadden we natuurlijk over zenuwachtig zijn voor AKF, de halve finale. Ja. En dan de hele dag. Hoe is dan dit als je dus weet, oh shit, ik moet ook nog. Tuurlijk, je had in de tussentijd meer gespeeld. Maar je weet, ik moet mensen gaan ronselen, want ik moet dat nummer, want anders komt het helemaal niet over. Ik sta voor een lege zaal. Moet ik in de camera spelen? Moet ik het naspelen?
Ja,
hoe handel je dat qua zenuwen?
Ja, ook geen idee. Maar die periode was sowieso zo knotsgek. Want in die tijd was ik nog niet fulltime cabaretier. Dus ik was ook nog consultant ondertussen. Dus consultant en cabaretier. Dus hele dure grappen was ik net aan het maken. Maar ik was het dus aan het doen. Dus ik was allemaal ballen in de lucht aan het houden. En dat ging eigenlijk allemaal. Dus ik was gewoon als een blinde gewoon door aan het gaan. Dus ik vond dat gewoon eigenlijk vooral heel veel allemaal. Dus ik ben ook, dat ik toen geen burn-out heb gekregen, is ook wel redelijk wonderlijk. Maar dat was gewoon heel intens. Gewoon alles tegelijk. En daarna dacht ik, wat ik wel er echt van geleerd heb, is toen dacht ik ook, hierna ga ik niet meer aan dingen meedoen. Want het is gewoon, ik heb een mooi impresariaat. Daar ben ik super blij mee. Ik heb een hele mooie speellijst. Ik heb een programma waar ik hartstikke blij mee ben. Ik heb super lieve en goede mensen om me heen. Ik dacht, het is gewoon goed zo.
Ja.
Ik ga gewoon lekker dit blijven doen. Want je ziet zo'n juryprijs voor iedereen die aan het festival meedoet. Je hebt het zo niet in de hand wat er allemaal kan gebeuren. En dit was denk ik wel het toppunt van wat er allemaal kan gebeuren. Maar je hebt het gewoon zo niet in de hand. Heb ik al heel veel van geleerd. Ja, en na afloop heeft die jury ook nog een soort van gezegd, sorry. Ja, sorry, we weten ook niet, maar sorry. En ik dacht, maakt niet uit. Maar
ik denk dat ik gewoon 3 thema-afleveringen zou kunnen maken over mensen die met onbegrijpelijke jury uitspraken oordelen te maken hebben gehad.
Ja, ik denk ook wel dat.
Maar ook daarbij is weer, daarom zeg ik, ben blij dat ik het ooit 1 keer gedaan heb en ik ga het nooit meer doen.
Ja.
Je kan het als jury eigenlijk ook alleen maar fout doen. Nee. Tenzij het onomstotelijk, die moet het zijn. Maar
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik heb zo'n jury, inderdaad, ik doe het ze allemaal niet na, weet je. En het lijkt me best wel impactvol. En het is ook met smaak te maken. Dus het is ook allemaal. Maar dat was echt zo'n eye-opener die avond. Van je hebt het gewoon niet in de hand. Dus je moet dat ook helemaal niet willen. Dus ik eigenlijk, ten opzichte van de AKF, hoe zenuwachtig en fanatiek ik was, heb ik daartoe wel veel meer leren loslaten allemaal. Ja. Dus het heeft me wel heel veel gebracht uiteindelijk. Alleen ik heb wel de hele nacht niet doorgeslapen. Want ik dacht wel van, wat is er nou allemaal gebeurd? Ik snap het niet.
Top man. Hey. Dankjewel.
Nou, heel erg bedankt. Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!